Rendement tot wel 8%. Ontdek Unity. Wij bieden koppelbare werk-, kantoor- en opslagruimtes die staan voor duurzaamheid, kwaliteit en veelzijdigheid. Sluit je aan bij Unity, waar alle ruimte is voor creativiteit, lef en rendement. Kijk voor meer informatie op unity-units.nl.
BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk. Hugo Reitsma.
Welkom bij Boekenstein en de Wijk. Het is woensdag dag 805 van de oorlog in Oekraïne. Rusland heeft afgelopen nacht luchtaanvallen uitgevoerd in verschillende Oekraïnse regio's. Volgens de Oekraïnse minister van Energie waren de aanvallen gericht op energiefaciliteiten in onder meer de steden Kiev, Poltava en Lviv. Op verschillende plaatsen is schade gemeld, maar geen slachtoffers. Volgens de Oekraïnse luchtmacht vuurde Rusland 55 raketten af, waarvan er 39 zijn neergehaald. Ook 20 van de 21 drones zouden uit de lucht zijn geschoten. Polen heeft in reactie op de aanvallen gevechtsvliegtuigen de lucht ingestuurd om het eigen luchtruim te beveiligen. In bezet Luhansk is door Oekraïne een Russisch oliedepot geraakt. Roemenië staat open voor gesprekken over de levering van Patriot, van een Patriot systeem. Dat heeft de Roemeense president gezegd. Spanje kan Patriot raketten sturen. Dat dus bovenop de eerder door Duitsland toegezegde extra Patriot batterij. Maar verder schiet het dus eigenlijk niet echt enorm op, kan je denk ik zeggen, met die dringende verzoeken van Oekraïne aan Europese landen om meer luchtafweer te leveren voor de bescherming van steden en vitale infrastructuur. Op de grond claimen de Russen weer twee dorpjes te hebben ingenomen in de regio's Kharkiv en Donetsk. Maar het is één dag voor de feestelijkheden op 9 mei, hè? Herdenking Tweede Wereldoorlog in Rusland. Dus dat is misschien nog niet de prijs waar ze op hoopten, waar we eerder over hadden gespeculeerd. Nee,
dat is wel een eufemisme, Hugo. Nee, zeker niet, want volgens mij hadden ze eigenlijk vandaag de hele Donbass onder bezit, onder controle moeten hebben. Mm. En dat is dus gewoon niet gelukt.
Daar zijn ze een eind vanaf, ja.
Daar zijn ze heel eind vanaf en dat heeft natuurlijk ook toch een domper veroorzaakt op de feestvreugde van een heel ander belangrijk evenement, namelijk het feit dat Poetin, wat is het, zijn vijfde termijn heeft. Ja. Ja, dus gisteren hebben we op de televisie kunnen zien de beelden vol pracht en praal. Het leek God beter het wel of er een nieuwe keizer werd gekroond. maar dat was Poetin. Overigens, die ultranationalisten, die spreken nu in Rusland over Poetin als imperator. Hè? En de imperator, dat was dus de formele titel van de tsaren sinds Peter de Grote. En die hebben het ook over hun vijfde keizerlijke termijn. Ik bedoel, de ultranationalisten zijn natuurlijk niet maatgevend voor heel Rusland. Maar het feit dat dit gebeurt, ja, dat bevestigt toch wel het idee dat Poetin bijna keizerlijke aspiraties heeft. En hij heeft natuurlijk ook de grondwet gewijzigd om zichzelf deze nieuwe termijnen te kunnen aansmeren. Ja. Maar goed, ik bedoel, dit is niet onbelangrijk, denk ik, ook in de context van de hele discussie over Oekraïne. Omdat dit erop duidt dat hij toch bezig is om het herstel van het grote Russische Rijk te herbevestigen. Dat is feitelijk wat hij aan het doen is op dit ogenblik. Wat denk jij, Arend-Jan?
Nou kijk, hij mag zichzelf dan imperator laten noemen. Dat is ook gewoon een keizerlijke, tsaristische titel. Hè? Dat is allemaal leuk. Maar laten we even, als je dit even verbindt, gewoon wat op de grond gebeurt. We zijn er heel erg bezorgd toch, maar even vanuit een andere invalshoek. Hij heeft veel meer munitie. Hij heeft veel meer mensen. En hij heeft het gewoon niet voor elkaar gekregen om de hele Donetsk en al andere gebieden te pakken. Nee. Dus dat geeft toch wel aan wat voor een problemen er zijn bij de Russische krijgsmacht. Hè? Hij is goed in mensen de dood injagen. Maar nou te zeggen dat je met het verbonden wapen, zoals Martin Karf zo mooi zegt, daar groot succes. Dat is ook niet zo. Hè?
Maar je hebt toch ook gevolgd wat hij heeft gezegd tijdens de inaugurele rede. Ja. En wat pik jij eruit op?
Nou, hij zegt dus, de dialoog met het Westen bedoelt, die is natuurlijk niet uitgesloten. Dat klinkt dan weer een beetje hoopvol, hè? Maar het moet vooral op gelijkwaardige basis. Dat is overigens, dit is de essentie van de Russische psychologie, hè? Het moet op een gelijkwaardige basis. Op dit moment leven wij in een wereld waarin Rusland en ook China hebben geen gelijkwaardige basis. Want de regels zijn bepaald door het Westen. Hè? Mm-hmm. Nou, wat bedoelt hij daar allemaal mee verder? Ja, luister eens, hij wil wel de zaak die hij heeft veroverd, wil hij gewoon behouden. En hij ongetwijfeld wil hij ook dat Oekraïne gewoon een neutrale status krijgt. Hè. Dus er zit geen enkele handreiking in die speech voor, om daar gezellig over te gaan onderhandelen, lijkt me. En verder zegt hij, ik wil samenwerken met de wereldmeerderheid. In die twee woordjes zit ook alles. Hè. Daarmee bedoelt hij, dus al die landen die stilzwijgend of actief mij steunen, en dat zijn er heel veel.
Ja, Nicaragua, ja. Noord-Korea. Ja.
Afrikaanse landen, Zuid-Afrika, Mexico, weet je wel. Ja. Eigenlijk stiekempjes ook India en minder stiekempjes China. En dat betekent dus dat eigenlijk is Poetin heel machtig, want een heleboel landen steunen hem eigenlijk stilzwijgend of zelfs actief. Dat is wat ik daar uithaal.
Ja, maar, dat vind ik ook hoor.
Hey, ondertussen was een moordcomplot verijdeld op Zelensky, hè?
Ja, dat is wel een verhaal, zeg. Twee Oekraïense kolonels hebben dus samengewerkt met de FSB van Rusland. En dat was dus de bedoeling om dan Zelensky dus te vermoorden. En echt een complot. En dat zou tijdens de inauguratie van Poetin zou dat een cadeau aan hem zijn. Hm. En als je het artikel erover leest, dan wordt het ook wel een beetje gezegd van ja, hier zie je ook wel de corruptie van de Oekraïense samenleving terug. Hè? Dat er gewoon twee hooggeplaatste kolonels, dat zijn geen lage jongens, die zijn gewoon bereid om tegen betaling dit soort dingen te doen.
Ja. Nou, helemaal gek is het natuurlijk ook niet. Want het lijkt mij onwaarschijnlijk lastig. Ook gezien de geschiedenis van Oekraïne. Het is natuurlijk onderdeel geweest van de Sovjet-Unie. En na de val van de Sovjet-Unie is het onafhankelijk geworden. Dus er wonen ook veel Russen. Heel veel Oekraïners die hebben ook familiebanden met Rusland. Dus het is ook niet raar. Ook gezien het feit dat een groot deel van de bevolking gewoon Russisch spreekt. En dat het ook hun eerste taal is en niet Oekraïens. Ja, dat je vrij simpel eigenlijk in staat moet zijn om mollen in dat hele systeem te krijgen. Die van binnenuit rotzooi aan het trappen zijn. Dus ik vind dat niet zo raar. Het is wel opmerkelijk dat dit allemaal wel. Dus het systeem werkt wel. Zodat dit soort complotten toch worden geopenbaard en realiseren. Het gaat niet alleen maar om Zelensky, maar het gaat ook om Bodanov, hè, het hoofd van de militaire inlichtingendienst. Maar het gaat ook over het hoofd van de nationale inlichtingendienst, de SBU, Maliouk. Dit gaat diep. En het is logisch dat dit gebeurt. Die filosofieën zijn er natuurlijk ook in het Westen van kunnen we niet op een of andere manier Moskou te pakken nemen in de vorm van Poetin. Dan kunnen we die niet vermoorden. Hoe vaak we daar ook niet vragen van luisteraars over hebben gehad. Ja. Dat is heel erg lastig. Maar je ziet dus dat zelfs ook hier, waar de voorwaarden veel beter aanwezig zijn, ja, het toch lastig is om het voor elkaar te krijgen.
Ja.
We hadden al genoemd dat Rusland een nucleaire oefening gaat doen. Ja. In reactie weer op uitspraken van Macron en Cameron. Daar doet nu ook Belarus aan mee, blijkt.
Ja, en Lukashenko heeft dus ook erkend dat er tactische kernwapens zich bevinden op Wit-Russisch gebied.
Ja.
En er stond in het bericht gisteren dat het ook aan de grens van Oekraïne zou plaatsvinden. Maar Rob legde uit, dat kan je dus ook gewoon doen zonder die kernwapens.
Ja, het is gewoon een command-and-control oefening. Hè? Dus het is een oefening, wat ik ervan begrijp. Want dit soort oefeningen die zijn natuurlijk geheim. En er wordt alleen maar dat geopenbaard als je zeker weet dat het daglicht kan verdragen. En dat het ook effecten kan hebben in het Westen. Dus dit is een command-and-control oefening. Dus men kijkt van hoe zijn de procedures die we moeten volgen als het Westen daadwerkelijk agressie in de zin heeft. Nou, dan krijg je dus dit. Die oefeningen die zullen ongetwijfeld ook op termijn aan westelijke kant worden gehouden. Maar het hele punt is, het wordt iedere keer ook in de analyses in relatie gebracht met reflexieve controle. Daar hebben we het al eerder over gehad, maar een onderdeel van het Russische doctrinaire denken is reflexieve controle. Dus je doet iets in de hoop dat het Westen daarop reageert op een manier die jou goed uitkomt. Dus het beste om hierop te reageren is namelijk niet te reageren wat hier gebeurt. En dat gebeurt dus ook. Je ziet dus dat het Westen hier eigenlijk gewoon niet mee bezig is. Het zijn provocaties in de hoop dat het Westen iets gaat doen. Iets doms gaat doen. Nou, dat doet het Westen op dit ogenblik niet. De NAVO houdt zich gewoon gedijst en die reageert überhaupt niet. En dat is precies hoe je hierop moet reageren.
Ja. Naast natuurlijk wel investeren in de eigen afschrikking. En daar heeft Tusk weer wat over gezegd, hè? De Poolse premier.
Je vindt dus dat er boven alle toenames nog 100 miljard moet komen. En ook zo snel mogelijk een gemeenschappelijke luchtverdediging. Ik ben me nog te herinneren dat uit eerdere discussies, er was een spanning, hè, tussen Frankrijk en Rusland over de luchtverdedigingsplannen die ze hebben. Dat Frankrijk geloof ik niet meedeed met het Duitse systeem of andersom. En we hebben gewoon te weinig luchtafweer, dat begrijp ik wel. 100 miljard is wel heel veel hoor, er nog eens bovenop.
Dat is een hoop geld. Er werd toch binnen de NAVO gesproken over een fonds van 100 miljard?
Ja.
Ja, dat klopt. Ja, ja, misschien is dat dit wel, dat weet ik niet. Ja.
Alright. Hey Rob, jij zei nog iets over Soedan, ja, en Rusland.
Het ligt een beetje uit de richting. Maar wat we dus nu zien, en dat is ook een mooie overgang naar het volgende onderwerp, namelijk het Midden-Oosten, is dat Rusland is natuurlijk al een tijdje bezig om overal waar een machtsvacuüm ontstaat, omdat de Fransen of de Amerikanen zich terugtrekken uit een bepaald gebied, dan springen zij erin. Hè. Ze zijn ook bezig in de Centraal-Afrikaanse Republiek, maar wat Rusland nu doet, is die gaat nu steun verlenen aan het Soedanese leger. En waarom doen ze dat? Nou, ze willen gewoon een haven aan de Rode Zee hebben, waarmee ze dus ook, laten we zeggen, hun militaire, of hun vloot, hun militaire vloot, marinevloot, kunnen stationeren. Hmm. Daarmee kunnen ze dus ook hun macht verder uitbreiden in het bredere Midden-Oosten. En duwen daarmee ook de Verenigde Staten weg. Dus over, waar we het ook continu over hebben, over die veranderende wereldorde, het feit dat China en Rusland daarin optrekken, dat zie je dus nu ook gebeuren in Soedan, waar Rusland feitelijk zijn positie wil versterken door partij te kiezen voor de Soedanese strijdkrachten, om in ruil daarvoor een haven te kunnen krijgen aan de Rode Zee.
Ja. Wat ze ook en met Syrië hebben gedaan, toch?
Ja, exact. En om vervolgens dan ook, en daar zijn ze ook mee bezig, om de agenda gelijk te zetten met die van Iran. Want die wil het namelijk ook. Dus waarschijnlijk kunnen ze hier ook een deal maken om te komen tot een gezamenlijke haven.
En het trieste is ook dat ze continueren hiermee dus een padstelling binnen Soedan tussen twee krijgsheren.
Ja.
Waardoor dus de sociale ellende het grootst is. Dat is eigenlijk extra een beetje Libië aan het worden. Zoals het vroeger was. Heel droevig allemaal. En het is totaal uit het nieuws ook trouwens. Hè? Dat is ook zo interessant hoe dat dan gaat. Ja.
Terwijl het volgens mij de grootste humanitaire ramp van het moment is.
Echt vreselijk. Ja. Jongens, eindelijk weer berichten over die bevroren Russische tegoeden waar we zo vaak over hebben gesproken. Huh? Alleen ik moet je zeggen, ik vind het een beetje karig. Het gaat om een bedrag van 200 miljard euro. Hè? En daarvan wilden ze dan dus de winst pakken. Ja. En ze komen uit op 3 miljard euro bevroren Russische tegoeden. Ja, dat is iets meer dan 1%. En dat is nu een voorstel van de Europese Commissie. En er moet dan dus nog, de Raad moet daarover besluiten. En het Europees Parlement misschien ook wel. Dat weet ik eigenlijk niet eens. Het kan ook zijn dat het alleen naar de Raad gaat. Hm. Maar er is wel maanden over gesproken. Hè? En we weten de achtergrond. De banken zijn ontzettend bang dat als je dit dus doet, dat er dan grote repercussies zijn voor je status als geloofwaardige financiële partner natuurlijk. Hè? Maar goed, volgens mij is dit wel een veilige weg. Het is alleen maar de winst die je pakt en niet het.
Wat zijn die tegoeden dan slecht belegd eigenlijk? Volgens mij krijg ik op mijn spaarbankboekje meer dan 1%.
Nou ja, kijk eens, maar jij krijgt niet 3% in de maand. Dus daar moet je wel een jaar over doen. Dus de opbrengsten zijn van, laten we zeggen, 1, 2, 3, 4, 5 maanden, dan kan ik me nog een keer voorstellen.
ja, goed, ik ben even afgeleid
door mijn rekening.
Ja, precies. Je weet, het is inmiddels duidelijk dat het niet mijn sterkste kant is. Door naar het Midden-Oosten.
Rendement tot wel 8%. Ontdek Unity. Wij bieden koppelbare werk, kantoor en opslagruimtes die staan voor duurzaamheid, kwaliteit en veelzijdigheid. Sluit je aan bij Unity, waar alle ruimte is voor creativiteit, lef en rendement. Kijk voor meer informatie op unity-units.nl.
Instagram heeft gezinstools om jouw gezin een veiligere en gezondere ervaring te bieden op de app. Wanneer tieners hun Instagram-profiel instellen, zorgt standaard privéaccounts ervoor dat wat ze posten privé blijft voor hen en hun volgers. Met een dagelijkse tijdslimiet help je jouw tiener om zich aan gezonde gewoontes te houden op de app. En door toezicht samen in te stellen, krijg je meer inzicht in wie ze volgen. Ontdek meer over deze en andere gezinstools op instagram.com/gezinstools.
Het Israëlische leger is bezig met invallen in Rafah. Ja. Maar dat zijn relatief kleine operaties.
Ja, het is een heel verhaal.
De grensovergang, hè? Ja. Die wordt geblokkeerd. Dat is eigenlijk alles. Ja. En eerlijk gezegd, wat ik ervan maak is dat... ik koppel het aan een ander bericht uit de Israëlische kant. Die zeggen, we kunnen wel door blijven gaan... en we kunnen wel proberen om... Hamas een kopje kleiner te maken en die uit te schakelen als strategische dreiging. Maar waar het feitelijk om gaat, is dat we moeten proberen om de tunnels, die ook in de richting van Egypte lopen, die moeten we absoluut blokkeren. Want we kunnen wel Hamas verslaan, maar als we de tunnels niet kunnen blokkeren, af kunnen grendelen, dan zal die strijd uiteindelijk toch weer kunnen oplaaien, omdat de wapen transporten vanuit Egypte via die tunnels naar Gaza gewoon door blijven gaan. Ja. Dus ik heb het gevoel dat ze hiermee ook proberen op een of andere manier om die tunnels te blokkeren.
Ja, ja. Er gingen echt wapens vanuit de Sinaï, Egyptische Sinaï, naar Rafah toe. Ook geld wordt gesproken. En dat heeft overigens Netanyahu natuurlijk ook heel slim gebruikt in dat telefoongesprek met Biden. Van luister eens, dit is een kleinschalige operatie en we moeten wat doen aan die smokkelwaar. Het brengt echter Biden natuurlijk in electoraal nog grotere problemen. Want het ziet er natuurlijk heel lelijk uit. Hij heeft gezegd, wat is je rode lijn, Biden? Nou, dat is Rafah. En er gebeurt natuurlijk toch wat op Rafah. Dus het is wel, ik denk wel dat Biden niet erg gelukkig is met deze operatie. Nou, wat er verder, waar we moeten over praten, en dat is echt heel ingewikkeld. Sommige mensen zeggen, Israël doet ook Rafah om dus de druk op te voeren voor die gijzelaarsdeal. Hè?
Ja.
Nou, en dan krijg je de meest verwarde berichten. Hamas was in Cairo akkoord gegaan met de gijzelaarsdeal. En dan zegt Egypte nu van en Qatar ook, Israël was eigenlijk daar ook mee akkoord gegaan, maar Israël heeft teruggekrabbeld.
Ja.
Israël ontkent dat allemaal. Nou, dat is natuurlijk heel verwarrend. Wat ook verwarrend is dat Hamas zelf op Kerem Shalom geschoten heeft met raketten. Dat is dus ongelooflijk belangrijk voor de voedseltransport naar Noord-Gaza.
Andere grensovergang, ja. Ik ben al enige tijd geheel de draad kwijt over die onderhandelingen.
Maar eigenlijk, als je erover nadenkt, dan lijkt het erop dat zowel Hamas als Israël eigenlijk helemaal geen gijzelaarsdeal willen.
Daar heeft het alle schijn van, inderdaad. Ja. Hoe vaak hebben we al inderdaad niet gezegd van dat ze er bijna zijn? Vorige week ook weer. En toch lukt het iedere keer niet, terwijl ze er zo dichtbij zijn. Weet je, formeel weten we dus wel dat Hamas een permanente staakt het vuren wil hebben en Israël niet, en dat dat een struikelblok is. Ja. Maar pak dan, zou ik zeggen tegen Hamas, dat tijdelijke staakt het vuren in de hoop ruimte te creëren voor een permanent staakt het vuren. Maar als je dat dus niet wil, als je dus die stap niet wil zetten, dan ben je dus medeschuldig aan het voortgaan van de strijd.
Ja. Ja. En de Wall Street Journal komt met mooie artikelen staan er altijd in. Hè, van Sinwar is tot de conclusie gekomen, als hij de gijzelaars opgeeft, dan is hij alles kwijt natuurlijk. Hè. Nou, dat argument kennen we. En daarnaast, en dat vond ik interessant, Sinwar vindt ook, luister eens, we hebben heel goed de Gazastrook ellende in de wereldpers gebracht. En op de langere termijn is de kans op een twee-staten-oplossing misschien nu toegenomen. Dat zit natuurlijk wat in. Hè?
Ik denk dat dat zo is. Ja.
Ja. En dan zit er dus logica in wat Hamas
doet. Ik denk dat de kans vrij groot is dat Israël als een ander land uit deze oorlog komt. Wat voor ander land dat is, dat weten we niet. Maar in ieder geval zal Israël een heel stuk in de westerse wereld van zijn... Van zijn positie toch kwijtraken. Het is de gunfactor voor Israël, die zal denk ik op termijn toch gaan verdwijnen in Europa. En dat betekent dus dat Israël wordt gezien als welk ander land dan ook. En de Holocaust, ook door generatiewisselingen, die wordt gewoon naar de achterkant geschoven.
Ja.
En die zal een steeds minder groot... onderdeel zijn van hoe Israël wordt beoordeeld. En Israël zal weer steeds meer worden beoordeeld op zijn stappen. Ook in de richting van een twee-staten-oplossing en hoe ze zich gedraagt in de richting van Gaza. Ik denk dat dat gaat gebeuren.
Ja, je ziet dat ook aan de universiteit. Hè? Natuurlijk, de Amerikaanse universiteit hebben we veel aandacht aan besteed in deze podcast. Maar dat is echt aan het overslaan naar Europa. Ook in Azië schijnen protesten te zijn. Maar in Nederland specifiek aan de Universiteit van Amsterdam en in Utrecht. Utrecht waren arrestaties gisteren, werd daar al een beetje ugly. En aan de Universiteit van Amsterdam zag ik op de lokale zender AT5 dat nu enorme blokkades zijn opgeworpen bij het binnengasthuisterrein van de universiteit. Met stenen die uit de straat zijn gehaald en wapperende vlaggen. En het is geen prettig sfeertje volgens mij wat ik er zo van zag.
Nee, misschien is het ook wel onderdeel van dat proces wat ik net beschreven heb. Dat dus die gunfactor van Israël aan het kwijtraken is en die studenten. Ja, dat is nieuwe, dat zijn jongere generaties. Die hebben dat totaal niet meegekregen van die holocaust. We weten dat sowieso dit soort ingrijpende gebeurtenissen, inclusief de Tweede Wereldoorlog, na 3-4 generaties gewoon verdwenen zijn. Dat is uitgewerkt. En dit zal er wel eens een uitdrukking van kunnen zijn. En bovendien is het denk ik ook een uitdrukking van het feit dat, dat mensen een ongelooflijk behoefte hebben om op basis van moreel-ethische overwegingen iets te roepen. Ik bedoel, hoe je het ook went of keert, deze oorlog is wel begonnen in het Midden-Oosten op 7 oktober met een verschrikkelijke aanval van Hamas, waarbij meer dan 1000 Israëli's om zijn gekomen.
Maar wacht even, hij is wel iets eerder begonnen natuurlijk. Ik bedoel, oorlog is in 1948 volgens mij.
Nee, dat is volstrekt helder. Dat is volstrekt helder. Maar wat er nu is gebeurd, dit is een directe reactie op de oorlog die op 7 oktober is begonnen. Ik bedoel, we kunnen erover discussiëren, maar ik denk dat niet heel veel mensen ongelooflijk blij zijn met de reactie van Israël. Maar tegelijkertijd moet je constateren dat Hamas natuurlijk wel heeft ingecalculeerd dat deze reactie er zou kunnen komen en daar dus in zeer belangrijke mate ook mede verantwoordelijk voor is.
Nou, wat ik er moeilijk aan vind, jongens, als je het woord sionisme, hè, betekent dus dat je voor een Joodse staat bent, hè? Dat wordt nu gewoon gebruikt als een scheldwoord. Hè? Dat betekent dus dat je het bestaansrecht van een Joodse staat helemaal niet wil erkennen. Nou, mijn eigen positie is, ik geloof in een Israël met de grenzen van voor 67. Dat is zonder de bezette gebieden, de Westbank en de Gazastrook. Daar heb je dus met die VN-revolutie van 1947 een sterke internationaal rechtelijke status. Moet je wel aan toevoegen dat ze bij de Nakba iets te veel gebied gepakt hebben en die pijnlijke verdrijving natuurlijk. Hè. Maar het is niet zo dat je kan zeggen dat Israël zonder de bezette gebieden geen recht zou hebben om te bestaan. En dat wordt nu wel gewoon gezegd. Er zijn ook mensen, studenten zeggen ook, ze hebben het over een genocidaire staat. Dat moet eerst natuurlijk nog wel door die rechter ook worden uitgesproken. Hè. Dat vind ik ook wel belangrijk om dat nog te doen. Dus met andere woorden, ook from the river to the sea, dat hoor ik dan steeds. Nou ja, de meest logische interpretatie van de River of the Sea is gewoon dat er helemaal geen Israëlische staat zou kunnen zijn. Dat gaat mij dus veel te ver. Het is precies wat erop zegt. Dat is het idee van de Holocaust of al die pogroms, hè, omdat de Joden hebben Christus vermoord 2000 jaar lang. Hè. Dat wordt dan allemaal van tafel geveegd.
Nou ja, de ene morele verontwaardiging heeft plaatsgemaakt voor de andere. Op 7 oktober hadden we de morele verontwaardiging over het feit dat Hamas dit heeft kunnen doen. En nu is een morele verontwaardiging nog groter over de wijze waarop Israël hierop gereageerd heeft. Dus mijn conclusie is alleen maar dat de gunfactor van Israël weg is. En dat Israël als een ander land uit deze oorlog komt. En ik heb nog geen idee als welk land.
Ja. Ja. Moeten we nog eventjes stilstaan bij het bezoek van Xi aan Europa? Volgens mij Frankrijk heeft hij gehad en hij gaat nu
dat
door.
Dat vind ik wel.
Naar
hij gaat dus door naar Servië en naar Hongarije. Ja. Kijk, we doen nog even, we hebben het al eerder over gehad, maar het kan geen kwaad. Even zeggen van waarom Xi deze landen heeft uitgekozen. Het zijn natuurlijk allemaal landen die een koers willen varen los van Amerika. En in het geval van Hongarije een koers die losstaat eigenlijk van de mainstream binnen de Europese Unie. En Servië Die is pro-Russisch, net zoals Orbán van Hongarije.
Ja, maar je bedoelt Frankrijk past ook in dat rijtje, omdat dat ook een onafhankelijke koers voorstaat.
Ja, exact. Ja, ze passen allemaal in het rijtje van een onafhankelijke koers. En een onafhankelijke koers ten opzichte van Amerika en dan wel de Europese Unie is ontzettend in het voordeel van, van China. Ja. Omdat dat land helemaal niet zit te wachten op een nog sterkere Europese Unie en een Europese Unie als geopolitieke speler of als militaire speler, waartoe het zich op dit ogenblik aan het ontwikkelen is. Ja, en dat heeft dus grote gevolgen voor de ambities van China om te komen tot een nieuwe door China gedomineerde wereldorde. Een sterke Europese Unie is niet in het voordeel van China en speelt daarmee feitelijk ook radicaal rechts in de kaart. Het interessante is dat je dus nu ziet dat radicaal rechts zowel de argumenten van Rusland als van China aan het overnemen is. Ook radicaal rechts wil absoluut geen sterke geopolitieke speler in Europa. En dat is natuurlijk precies ook wat de Russen en wat de Chinezen willen.
Ja, en het gaat echt nog verder. Hè. Het bezoek aan Macron is ook eigenlijk een klap in het gezicht van Duitsland natuurlijk. Hè. Maar ook Frankrijk is natuurlijk het land dat zich het meeste loszinkt van Amerika. Dus alles is op een gericht om het Westen te verdelen eigenlijk. Ja. En dat is wat ze willen.
Ja, en dat is precies wat hier gebeurt. Ja, ja. Ja. Ik bedoel, wat ik zie doet, mag je doen. Ik bedoel, er worden enorme investeringen gedaan, ook in een land als Hongarije. Maar ook in Servië, pakweg 15 miljard is er de afgelopen tijd in gaan zitten. BYD, die grote fabrikant van elektrische auto's, die gaan nu een enorme fabriek bouwen in Hongarije. Er komt ook een enorme batterijenfabriek in Hongarije. Ze zijn ook aangesloten bij het Belt and Road Initiative, ook Servië. Eigenlijk de enige landen waar ze enigszins een voet aan de grond hebben gehad met dit soort initiatieven. Ja, weet je, dat Belt and Road Initiatief is natuurlijk bedoeld om economisch goed garen te spinnen bij die economische relaties met de landen, maar is ook bedoeld om politieke invloed te krijgen in die landen en daarmee in regio's en daarmee dus ook de geopolitieke agenda van China te bevorderen. Dus je moet het echt in deze context zien, wat er ook uitkomt.
Huh. Hey, bedankt.
Ja, ja,
okay. Tot morgen.
Tot morgen. Tot morgen.
Rendement tot wel 8%. Ontdek Unity. Wij bieden koppelbare werk, kantoor en opslagruimtes die staan voor duurzaamheid, kwaliteit en veelzijdigheid. Sluit je aan bij Unity, waar alle ruimte is voor creativiteit, lef en rendement. Kijk voor meer informatie op unity-units.nl.